Heb jij je ooit afgevraagd wat Gods wil is voor jouw leven? Paulus schrijft daarover in zijn brief aan de gelovigen in Colosse. In Colossense 1, vers 9, bidt hij dat wij vervuld mogen worden. Colossense 1, vers 9, bidt hij dat wij vervuld mogen worden. Met wat? Met de kennis van zijn wil. Met de wil van de Heere God in alle wijsheid en in elk geestelijk inzicht. Dus als je gelooft dat God bestaat en je weet wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan, dan blijft er maar één belangrijke vraag over. Wat is Gods wil? Wat is de wil van de Heere God voor jouw leven? En weet je, bij heel veel mensen duikt die vraag op cruciale momenten in het leven. Als je moet kiezen welke school of welke opleiding je gaat doen. Als je een relatie begint of een baan neemt. Als je hoort dat je ziek bent. Ongeneeslijk ziek misschien. Weet je, dat zijn van die momenten waarop je uitroept: Heere God, toon mij toch uw wil. Wat wilt u dat ik doe? Of wat is dit wat mij nu overkomt? Is dat echt wat u voor mij wilt, Heere God? En wat de wil van de Heere God voor jouw leven ook is, je mag erop vertrouwen dat God goed is. Dat betekent dat terwijl zijn wil zich stap voor stap, beetje bij beetje ontvouwt in jouw leven, dat je mag weten dat wat Romeinen 8 vers 28 zegt, dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dat is het eerste wat je mag weten. God is goed. En het tweede is dat wat er ook op je weg mag komen, dat je erop mag vertrouwen dat de Heere God elk detail in jouw leven, hoe groot of hoe klein ook, volkomen in zijn hand heeft. En dat hij het beste met jou voor heeft. En dat is vandaag zo. En morgen zo. En elke dag die nog komen gaat. En als het vanmorgen gaat over de wil van de Heere God. En ik heb het in de mail naar de gasten, naar de gemeenteleden een beetje doen voorkomen alsof dat iets onduidelijks is. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Gelukkig. De Bijbel zegt bijvoorbeeld heel duidelijk in 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Als je aantekeningen maakt en je hebt een aantekeningenboekje bij je, dit is het moment om een aantekening te maken. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. En als je twijfelt, als je het niet weet wat de wil van de Heere God is, als je thuis komt, zoek het op. Of lees het nu met me, want ik heb het geprojecteerd. 1 Thessalonicenzen 4 vers 3. Paulus zegt daar, lees het met me mee, want dit is de wil van God. Jouw heiliging. Dit is de wil van God, jouw heiliging. Dus als we vanmorgen over de wil van de Heere God voor jou en mijn leven gaan hebben, houd dit dan steeds in je achterhoofd. Houd dit steeds voor ogen, want hier draait het uiteindelijk allemaal om. Eigenlijk kan ik hier stoppen. Maar onthoud dat, dit is het. God wil jouw heiliging. Maar om het beter te begrijpen, is het goed om te realiseren dat er aan Gods wil twee kanten te onderkennen zijn. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen wat God voor ons verborgen houdt, de verborgen wil van God, en aan de andere kant dat wat hij juist voor ons heeft duidelijk gemaakt, de geopenbaarde wil van God. Dus die twee kanten worden in de praktijk onderscheiden. Zijn verborgen wil, dat verwijst ernaar dat God soeverein is. En wat ik net al zei, dat hij nauwgezet, nauwkeurig, elk detail, alles in jouw leven, dat hij daarover regeert. Hoe groot of hoe klein dat ook maar mag zijn. Dat betekent dat God soeverein is, dat er niets gebeurt buiten zijn volmaakte wil om. En waarom wordt dat verborgen genoemd? Het wordt verborgen genoemd omdat we pas ontdekken en weten dat het de wil van God is op het moment dat het gebeurt. In Jesaja bijvoorbeeld 46, vers 9 zegt daarover: denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt: mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Dit is de soevereine, verborgen wil van God. En wat God zelf zegt: niets zal hem dwarsbomen om te doen wat hij wil. Dat is de ene kant. En dan aan de andere kant is daar de geopenbaarde wil. Dat is dat deel wat de Heere God aan ons bekend heeft gemaakt door in de Bijbel. En je weet ze allemaal, vast en zeker. We weten bijvoorbeeld dat het de wil van de Heere God is dat we elkaar, onze naasten, lief hebben. Dat we onze tong in toom houden. Dat we rechtvaardig handelen. Dat we barmhartig zijn en dat we nederig zijn. Verder weten we ook dat het de wil van de Heere God is dat we geen mensen doden. Dat we niet stelen, liegen, roddelen of opscheppen. En hoe weten we dat, die geopenbaarde wil van de Heere God? Nou, wat ik zei, omdat de Heere God het zelf in zijn woord aan ons bekend heeft gemaakt. Iets anders dat we vanmorgen moeten beseffen als het gaat over de wil van de Heere God is dat die geboden die de Heere God in de Bijbel geeft, dat we die niet vanuit onszelf kunnen gehoorzamen. Daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig die in ons woont. Maar sommige van die geboden zijn niet alleen moeilijk, sommige zijn onmogelijk. Onze tekst waar we vanmorgen met elkaar bij stil zullen gaan staan, geeft ons drie, maar liefst drie onmogelijke geboden. En ik zei al, het komt uit die eerste brief die de apostel Paulus schreef aan de christenen in de stad Thessaloniki in Griekenland. En die brief is vermoedelijk geschreven rond het jaar 50 na Christus. Dus nadat de Heer Jezus is geboren. Dus niet lang nadat Paulus die gemeente had gesticht. Dus 50 na Christus. Vermoeden is, binnen een jaar nadat Paulus die gemeente had gesticht, schreef hij dus deze brief. En Paulus, dat kun je opzoeken in de Bijbel, die was gedwongen om daar te vertrekken. En heeft dan vervolgens, zeg maar in het jaar daarna, contact met zijn, met Timotheus, laat ik het gewoon zeggen. Hij is met Timotheus, via Timotheus legt hij contact met die gemeente en hoort dan dat die kleine groep gelovigen, dat die zich ondanks de beproevingen en verdrukkingen waar ze mee te maken hebben, dat die stand hebben weten te houden. Dat is de brief waar we zo dadelijk nu naar gaan kijken. 1 Thessalonicenzen 5 en dan versen 6, 10 tot en met 18. En ik zei het al, is geschreven aan christenen in Griekenland. Grieks sprekend. En ik wil daarom vanmorgen samen met jullie het ook in het Grieks gaan lezen. En het zal zo duidelijk worden waarom. 1 Thessalonicenzen 5, je kunt het al zien staan op de sheet, vanaf vers 16. En daar schrijft de apostel Paulus, en let alsjeblieft niet op mijn uitspraak. Daar gaat hij. Ik heb het fonetisch opgezocht. Daar gaat hij. Phantote kerete. Dat is vers 16. Ongeveer. Daar staat altijd verblijd. En dan vers 17. Atialeptos prosefkeste. En dat is vertaald onophoudelijk bid. En dan vers 18. En pandi ekaristite. Martijn, klopt dat een beetje? Je hebt geen Grieks. Oh, sorry. ik kijk er ook naar. Maar ik heb het wel gecheckt. Dus dit wat de vertaling die daarachter staat, dat is inderdaad de letterlijke vertaling van wat Paulus in het Grieks, sorry Martijn dat ik je er zo uitpik, aan ze geschreven heeft, aan de gemeente. Nou, waarom noem ik dat nu? Die volgorde van woorden is belangrijk hier in het Grieks. Je ziet dat die drie, zeg maar, taalkundige maxima, zo noemen we dat, altijd, onophoudelijk, in alles. Daar legt Paulus de nadruk op. En dat verwijst naar iets volledigs, iets totaal, iets zonder beperking. In onze Bijbelvertaling, dus ik heb gebruikt de herziene Statenvertaling, daar is de volgende sheet, daar zie je hoe het zeg maar daar vertaald is. En de volgorde is daar net andersom. Dat zeg maar die maxima, die staan aan het einde. Ja? Lees maar eens mee. Verblijft u altijd, vers 16. Vers 17, bid zonder ophouden. En vers 18, dank in alles. En dan gaat vers 18 gaat nog verder. Dat was voor mij te moeilijk om dat in het Grieks uit te spreken. Dus dat gewoon even in het Nederlands. Er wordt afgesloten met, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jou. Nou, over het algemeen wordt aangenomen dat dat verwijswoordje dit, dat je daar ziet aan het einde van vers 18, want dit is de wil, dit, dat dat niet alleen verwijst naar dat laatste gebod, maar naar alle drie de geboden. Dus niet alleen de laatste. Nou, ik zei geboden, opdrachten, omdat Paulus dit gedeelte, dus die drie, afsluit met dit is de wil van God, maakt dat die drie niet zomaar opdrachten zijn. Zo van, het is aan jou en aan mij om te beslissen of je het wel of niet zou willen doen. Nee, omdat het de wil van de Heere God is, zijn het geboden. Ja? Paulus drukt hier uit wat de wil van God is. Dus, wat ik al zei, dit gedeelte geeft ons drie geboden. Maar ik zei ook, dat zijn drie onmogelijke geboden. Verblijd je altijd. Bid zonder ophouden. En dank in alles. Nou, als Paulus nu had gezegd, verheug je veel. En bid vaak. Je kunt. Zo vaak als je kunt. En probeer dankbaar te zijn. Probeer het. Dan had je misschien gezegd van, ja, dat gaat me wel lukken, denk ik. Dat kan ik wel eens gaan proberen. Maar als je eerlijk bent, en ik ga geen handen vragen. Ik denk dat niemand hier vanochtend samen bij ons eerlijk kan zeggen, ik verheug mij altijd. Ik bid zonder ophouden. En ik dank voor alles. En ik denk ook niet dat je vanmorgen, als je nu de prediking hebt gehoord, dat je kunt besluiten, vandaag, straks, als ik naar huis ga, ga ik het doen. Maar als we elkaar volgende week weer zien, ik denk dat er ook niemand is die kan zeggen, het is me gelukt. Ik heb elk moment van de week, heb ik me aan die geboden gehouden. Er is geen moment geweest dat ik niet blij was. Er is geen moment geweest dat ik niet gebeden heb en er is geen moment geweest dat ik niet dankbaar was. Weet je wat interessant is? Ik vond dat interessant dat Paulus ervoor heeft gekozen om geen uitleg te geven. Hij biedt ons geen enkele hulp. Eigenlijk als je zeg maar kijkt in die tekst, hij zegt van doe dit, doe dat, doe dit. Zeg maar dup, 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 dup. En dat is het en dan gaat hij door. Maar andere Bijbelteksten, die gaan wel degelijk verder. En die bieden ons hulp om te begrijpen wat hij hier aan ons wil zeggen. Wat die geboden betekenen. En hoe we kunnen beginnen met het ontwikkelen van gewoonten. Van een houding die ons kunnen helpen om inderdaad dit doel te bereiken. Als we voor deze geboden zelfs nooit perfect in ons leven zouden kunnen gehoorzamen. Nu, wat in de resterende tijd wat ik wil gaan doen is, elk gebod, één voor één, gaan we bij langs. En dan gaan we kijken, wat betekent het nou? In het licht van andere teksten in de Bijbel. En hoe we kunnen groeien in het gehoorzamen ervan. Maar voordat ik dat doe, nog één keer even terug naar vers 18. Denk nog eens na aan die laatste zin in vers 18. Want daar zegt Paulus, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Die laatste zin bevat een belangrijke aanwijzing die ons helpt om te begrijpen waar Paulus met ons naartoe wil. Hoe die geboden te gehoorzamen. We moeten namelijk, zegt hij, in Christus Jezus zijn. Zonder de eenheid met Jezus, door zijn inwonende Heilige Geest, zullen we nooit en te nimmer maar in de buurt komen in het gehoorzamen van deze geboden. We worden, zegt de Bijbel, in eenheid in Christus geplaatst, op het moment dat we hem vertrouwen, dat hij ons redt van Gods oordeel, dat wij verdienen voor onze zonde. Of zoals Paulus dat zegt in 1 Korinthe 1, vers 30, maar uit hem, en als die tekst, je ziet hem geprojecteerd, maar uit hem, dat is God, maar uit God bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing. Dus om ons aan deze onmogelijke geboden te kunnen houden, moet je dus wedergeboren zijn. En zodat je in Christus bent en dat Hij in je woont. En naarmate je leert meer op Hem te gaan vertrouwen, gaat Hij door jou heen, van binnenin, in jou werken. En zul je meer en meer naar zijn beeld worden gevormd. Dus dat zijn een aantal belangrijke dingen die we moeten weten in ons achterhoofd, als we nu gaan kijken samen naar de wil van de Heere God voor jouw leven, zoals dat tot uiting komt in onze tekst 1 Thessalonicenzen 5. En dan begin ik met jullie bij vers 16. Het eerste gebod in vers 16 dat zegt: verblijd je altijd. Nu, betekent dat, verblijd je altijd, dat je dus altijd met een glimlach op je gezicht moet rondlopen? Of anders gezegd, zondig je als je ooit verdrietig zou zijn? Als je depressieve gevoelens hebt? Als je boos bent? Of bedroefd? Nee, dat denk ik niet. Jezus bijvoorbeeld en Paulus waren ook niet altijd blij. Weet je, ik vond het interessant om dat te ontdekken, dat het kortste vers in de Bijbel, in de Griekse Nieuwe Testament, in het Griekse Nieuwe Testament, het kortste vers, dat is 1 Thessalonicenzen 5, vers 16. Dat zegt: verblijd u altijd. Maar het kortste vers in het Nederlandse Nieuwe Testament is Johannes 11, vers 35. Jezus weende. Dat zet je tot nadenken, toch? Maar in de Bijbel zijn veel meer andere voorbeelden te bedenken, vinden. Bijvoorbeeld toen Jezus, voordat hij aan het kruis genageld werd, heeft hij, zegt Hebreeën 5, vers 7 gezegd, met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Of als je kijkt naar Paulus. Paulus, degene die deze brief geschreven heeft, hij beschrijft zichzelf in 2 Korinthe 6, vers 10 als bedroefd, maar toch steeds blij. Of op een andere plaats zegt diezelfde Paulus in Romeinen 12, vers 15 tegen ons: verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Hij zegt hier dus niet: spoor die mensen die huilen aan om te stoppen met huilen, zodat ze blij zijn en dat ze zich gaan verblijden. Nee, dat doet hij niet. Dus het is hopelijk duidelijk dat verblijd je altijd, dat dat niet betekent, weet je wat je voelt, ontken het. Zet een blij gezicht op en wees nooit verdrietig. Dat is niet wat Paulus hier vanmorgen tegen ons zegt. Nee, als God bijvoorbeeld beproevingen in jou en mijn leven toelaat. De Bijbel zegt dat God dat doet, om je te vormen met het doel om jou als jij en zijn kind te vormen. Dan zegt de Bijbel in Hebreeën 12, vers 11: en elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Dus wat bedoelt Paulus nu eigenlijk daar in 1 Thessalonicenzen 5, vers 16, als hij zegt: verblijd je altijd? Nou, ik zei het al, aan wie heeft Paulus deze brief geschreven? We moeten ons realiseren dat hij dat schreef aan nieuwe gelovigen. Die waren net tot geloof gekomen. En ik zei daarbij ook, ze werden vervolgd. Er was verdrukking. Dat kun je zelf vinden in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Daar schrijft Paulus daarover. Dus gezien hun moeilijke omstandigheden moet dit gebod om altijd verblijd te zijn dus niet in de eerste plaats gezien worden als een kwestie van gevoelens, maar veel meer als een kwestie van gehoorzaamheid, een keuze. Wanneer we met moeilijke beproevingen te maken krijgen of wanneer mensen ons vanwege ons geloof slecht behandelen, zegt Paulus, dan heb je een keuze. Je kunt je of richten op die beproevingen of op die moeilijke omstandigheden en vervallen in zelfmedelijden. Of, zegt hij, je kunt je gedachten richten op de dingen die boven zijn. Zoals de Bijbel zegt, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. waar ons leven met Christus is verborgen in God. En je verheugen. Dat zijn de keuzes, zegt Paulus, die je hebt. En zoals hij zelf Paulus de Filippenzen opdroeg in Filippenzen 4, vers 4... verblijd je altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, zegt Paulus tegen de Filippenzen, ik verblijd u. En dat kleine zinnetje daar in het midden, in de Heere, die toevoeging, dat is de sleutel. Omdat we door ons geloof in Jezus voor altijd, onveranderd, vast, in Christus, in de Heere zijn, kunnen we ons altijd in de Heere verblijden. Dus onze vreugde, en ik ben ook een mens, en Paulus was dat ook, die weet heel goed, onze vreugde, blijdschap kan niet volledig losstaan van de omstandigheden. Omstandigheden hebben een impact op ons en op hoe we ons voelen. Maar wat Paulus vanmorgen zegt is, ja, ze staan er niet los van moeilijke omstandigheden, maar laat je er niet door leiden. Die moeilijke omstandigheden mogen niet de bepalende factor zijn van je blijdschap. Verblijd je altijd is een keuze. En dat betekent dus dat je in die moeilijke omstandigheden bewust kiest voor hoop, voor vreugde, door je te richten op Jezus, zegt de Bijbel, en in alles wat we in hem hebben mogen ontvangen. En om eerlijk te zijn, dat gaat bij mij niet altijd vanzelf. Meer dan eens moet je ervoor vechten. Maar dat vind je ook in de Bijbel. Bijvoorbeeld in de psalmen. Meer dan één psalm begint de psalmist dat hij om God om hulp roept. En dat op het moment dat hij bijvoorbeeld door God beproefd wordt. Maar dan, als je naar het einde van de psalm gaat, zie je dat hij God prijst en zich verblijdt in hem. Ook al zijn die omstandigheden van het begin van de psalm niet veranderd. Wat er wel is veranderd, is zijn focus. Je leest dan door die psalm heen dat hij van die moeilijke omstandigheden zijn focus heeft verlegd op de Heere God. Om een concreet voorbeeld te geven, psalm 5, daar zie je dat heel mooi. Psalm 5, David, de psalmist, die begint daar die psalm met zuchten en een dringende roep om hulp. En als die psalm dan vordert, dan zie je dat hij zucht vanwege zijn vijanden. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 10, want in hun mond is niets wat betrouwbaar is. Hun binnenste is enkel verderf. Maar dan, als hij heeft nagedacht over Gods grote goede tierenheid, zoals hij dat zelf zegt in vers 8, sluit David af met de volgende triomfantelijke woorden die je vindt in psalm 5, vers 12. Maar laat verblijd zijn alle die tot u de toevlucht nemen. Laat hen voor eeuwig juichen, omdat u hen beschut. Laat in u van vreugde opspringen wie uw naam liefhebben. U immers zegent de rechtvaardige Heere. U omringt hen met goedgunstigheid als met een schild. En wat je hier ziet bij de psalmen, dat zie je ook bij Paulus en dat zie je ook bij de andere apostelen. Je weet dat vast misschien nog wel dat Paulus die was ooit dus onterecht gearresteerd. En zonder proces was hij gegezeld, geslagen. En hij werd in de gevangenis in Filippi in de blokken geworpen, gezet. En daar ging hij samen met Silas, die daar op dat moment bij hem was, gingen ze bidden. En zongen ze lofgezangen op naar de Heere. En bij de apostelen, ik zei het al, zie je dat ook. Op het moment dat de Joodse leiders de apostelen hadden gegezeld, omdat ze over de opstanding van de Heer Jezus hadden verteld, lezen we in Handelingen 5 vers 41. Ik ben net geslagen. Lees dit, maar, oh nee, dat is de andere. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd. Waarom waren ze blij? Dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Dit was de wil van God. En ze waren daar, ze waren waardig. En daar verblijden ze zich over. Dus we zien dus dat altijd verblijd zijn betekent dat je ervoor kiest om je op de Heere God te richten en alles wat je in hem hebt, in plaats van op je moeilijke situatie. En het punt is, en dat is moeilijk, dat die blijdschap vaak het helderst straalt als die situaties moeilijk zijn. In donkere en moeilijke situaties schijnt die blijdschap het helderst. Filippenzen 2, vers 14 zegt dat als we alles met vreugde in de Heere zouden doen, in plaats van te mopperen of te klagen, dan zegt daar Filippenzen 2, vers 14, dan zullen we voor de mensen om ons heen opvallen als lichten. Lichten in deze donkere wereld. Dus de uiteindelijke vraag van morgen is, hoe doe je dat? Hoe ontwikkel je een gewoonte om je altijd in de Heere te verblijden? In de eerste plaats doe je elke dag opnieuw, elke morgen als je opstaat, opnieuw te focussen op de rijkdom die je in God, in Christus Jezus, hebt mogen ontvangen. Efeze 1, vers 3 tot 14 is een langer gedeelte. Maar dat maakt zo duidelijk dat God, zegt daar, ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, in Christus. Daar zie je dat de Heere God in hem jou heeft uitgekozen voor de grondlegging van de wereld. Daar lees je dat God jou in liefde heeft voorbestemd om zijn kind te mogen worden. Om als zijn kind te worden aangenomen. Dat hij je om niets zomaar genade heeft geschonken in Christus. In hem, zegt dat gedeelte, heb je verlossing van al je zonden en vergeving. Hij heeft je, zegt vers 9, het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. En hij heeft je een erfenis gegeven. Het is verzegeld. Het is vast met de Heilige Geest van de belofte. En als je dat allemaal optelt, en het is veel, ik weet het, ik besef het ook, je hoort het, maar tel dat eens allemaal op. Als je beseft wat wij allemaal hebben gekregen, en als je dat afzet tegen ons probleem, dan zijn die problemen en die moeilijke situaties zijn er nog. Maar je leert er anders naar kijken. Tweede is, we moeten wandelen in de geest en niet in het vlees. Je moet beseffen dat die blijdschap waar Paulus het over heeft, dat is een vrucht van de geest, van de Heilige Geest. Dat vind je bijvoorbeeld in Galaten 5, vers 22. En wandelen in de geest, wat betekent dat? Dat betekent opnieuw dat je elke dag opnieuw, elke morgen vroeg, dat je opnieuw jezelf aan hem overgeeft. En dat je op hem vertrouwt, dat wat er die dag ook komt, dat hij je in elke situatie zal leiden. Maar besef dan ook goed, omdat het een vrucht van de geest is, dat heeft tijd nodig om vrucht voor te brengen. Het komt niet zomaar tevoorschijn als dat je een boom plant en boom, daar is de vrucht. Nee, dat heeft tijd nodig. Weet je dat idee van tijd, dat het tijd kost om vrucht voor te brengen? Ik heb dat onlaatst ontdekt, geleerd, zeg maar, aan de hand van een voorbeeld over de agave Gijsbrechti. Dat is een plant. Een plant die één keer in zijn leven bloeit. Eén keer in zijn leven vrucht geeft en daarna sterft hij. Dat is een plant die voortkomt in de droge gebieden in Guatemala. En ook in het zuiden van Mexico. Je kunt je er alles bij voorstellen. Dat is een plaats waar je als plant alle krachten moet opsparen, zeg maar, om te kunnen overleven. En dan tijdens die ene bloeiperiode geeft de plant alles weg. En deze foto is van een paar jaar geleden. Dat is van in Hortus, dat een agaveplant die daar 45 jaar geleden geplant was, voor het eerst en dus voor het laatst een vrucht gaf. En hier zie je dat. 45 jaar. De boodschap is daar misschien, soms moet je wachten. Maar blijf erom bidden. Het derde is zingen. Als je eens down voelt, voor de wat modernere mensen onder ons, je hebt Spotify, zoek christelijke, goede christelijke muziek, zet die op. Liederen over, die zingen over Gods goedheid, over zijn liefde, over zijn genade. En door te zingen ga je jezelf richten op die enorme rijkdom die wij in Christus van de Heere God hebben mogen ontvangen. Weet je, als je in de Bijbel, sommige mensen hebben dat gedaan, alle geboden hebben zeg maar, verzameld en dan lijstjes maken van wat komt het vaakste voor en minst vaak voor. Zing is een veel voorkomende opdracht, een gebod die we de Heere God ons geeft. Zing de Heer een nieuw lied, ken je vast allemaal. Zingen komt vaak voor in de geboden. Een ander voorbeeld daarvan om dit te onderstrepen is, besef ook dat het langste Bijbelboek in de Bijbel is een zangboek. Nou, als je dat allemaal beseft, weet je, gebruik het dan ook. En vaak, en bij herhaling, om je gedachten te richten op de dingen die boven zijn, probeer je gedachten weg van de omstandigheden te richten. En weet je, ook hier een heel mooi voorbeeld vind je hiervan in de Bijbel. In 2 Kronieken, hoofdstuk 20, vanaf vers 21. De context daar, Juda, de stam Juda werd geconfronteerd. Er kwam een enorm leger op ze af. En de koning Jozefat, die was bang. Hij verblijdde zich niet. Hij was bang, maar hij zocht God. Op dat moment, door gebed en vasten lezen we daar. Lees dat gedeeltes met mij mee. 2 Kronieken 20, vers 21. Hij, Jozefat, koning, pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere soldaten aan? Nee, zangers aan. Die de heilige majesteit prijzen zouden. Terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden, dus je hebt zangers en de gewapende mannen kregen ook een opdracht mee. Hij zei, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Er werd in het thuisfront gezongen en op het veld. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En juist op dat moment dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte die op Juda waren afgekomen en zij werden verslagen. Dus zingen was hier geen reactie op de overwinning. Nee, het was een blijk van vertrouwen voordat de Heere God hun de overwinning had gegeven, zelfs voordat de strijd was begonnen. Goed, dat is het eerste gebod. Laten we nog even doorgaan naar die andere twee. Ook daar kort naar kijken. Tweede gebod, vers 17. Bid zonder ophouden. Wat betekent dat? Betekent dat dat je elk moment dat je niet slaapt, dat je moet bidden? Ja, nee. Natuurlijk niet, want ook de Heer Jezus en ook Paulus deden dat niet. Het is goed om te weten dat dat woord wat hier is vertaald met zonder ophouden, dat dat een uitdrukking is die ook gebruikt wordt bij een aanhoudende hoest. Kent dat vast wel eens. Zo'n hoest waar je niet vanaf lijkt te komen. Een hoestbui. Er is dus niet iemand die continu hoest, maar dat is iemand die vaak en herhaaldelijk hoest. Ook wordt diezelfde uitdrukking gebruikt bij militaire aanvallen. Herhaalde militaire aanvallen. Wat je daarbij voor moet stellen is, er is een leger, valt een stad aan en de eerste keer lukt dat niet. En dan hergroeperen ze zich en dan proberen ze daarna weer, opnieuw, totdat ze de overwinning behalen. Datzelfde woord wordt hier gebruikt voor onophoudelijk. Dus wat Paulus hier zegt is dat wij dus vaak en aanhoudend moeten blijven bidden. Net als die vriend in Lucas 11 die op middernacht om een brood komt vragen. Moeten wij blijven aankloppen? Of als die weduwe in Lucas 18 die bij die onrechtvaardige rechter komt en blijft komen totdat hij haar zaak inwilligt. Moeten wij blijven terugkomen? En weet je, altijd verblijd zijn, dat is het eerste gebod. En dit tweede, altijd zonder ophouden bidden. Die twee geboden hangen met elkaar samen. Want als we bidden, als je bidt, spreek je die rijkdommen aan die wij in Christus van God hebben ontvangen. En die rijkdommen, die vormen de bron van blijdschap. Dus door te bidden, als je in tijd van beproevingen, maken we dus aanspraak op die belofte van God. En je vasthouden, je vastklampen aan die belofte van God tijdens moeilijke situaties, Dat geeft je vrede en vreugde, omdat je weet dat God goed voor je is. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 8, vers 31. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? Nu, net als bij dit eerste. Hoe doe je dit? Hoe ontwikkel je een gewoonte van onophoudelijk bidden? Ook hier, als eerste, realiseer je, dit vraagt om een leven lang proces. Het komt je niet aan waaien. Elke dag opnieuw, het is een keuze. Maak elke morgen opnieuw, als je wakker wordt, in elke situatie. Weet dat je afhankelijk bent van God en dat je het alleen niet kunt. Door te bidden laat je zien dat je God vertrouwt. In de tweede plaats, als je kunt bidden, bid. Bid wanneer je maar kunt en wanneer de gelegenheid zich voordoet. Als je bijvoorbeeld aan een vriend of vriendin of aan een geliefde denkt, bid dan op dat moment voor hem of haar. Als iemand jou vraagt van wil je met mij bidden, zeg dan niet, ik ga dat doen. En vergeet het. Maar zeg je, kom bij me zitten. Ik ga nu met je bidden. Weet je, ook hier een fantastisch voorbeeld in de Bijbel. Prachtig voorbeeld van Nehemia. Nehemia was een dienaar van een niet-Joodse koning, van de koning Artaxasta. En hij was op een moment was hij verdrietig in de aanwezigheid van de koning. En dat mocht niet. Je mocht geen verdriet, emoties tonen van verdriet in aanwezigheid van de koning. Dat was een ernstige overtreding en Nehemia was bang. En de koning had het gezien en die vraagt aan hem, wat is er? En hij legt dan uit aan de koning dat hij verdrietig was omdat zijn geboortestad Jeruzalem verwoest en verlaten was. En de koning vroeg daarop, en dat was een wonder, aan Nehemia, wat zou je dan willen? En dan lezen we dit in Nehemia 2 vanaf vers 4. Toen bad ik, zegt Nehemia, tot God van de hemel en zei tegen de koning. Zie je wat daar ontbreekt? De koning vraagt hem iets. Hij ging bidden en hij sprak. Wat ik daaruit lees, is dat hij niet heeft gezegd tegen de koning. Bedankt koning, ik ga nu even naar huis. Ik ga in mijn stille tijd voor u bidden. En ik kom later weer terug en dan kom ik met een antwoord. Nee, ik denk wat hier gebeurt, maar dat is mijn interpretatie. De koning geeft hem de gelegenheid. En ik denk dat op dat moment, in stilte, Nehemia heeft gebeden, Heere, wat wilt u? En dan spreekt hij tegen de koning. Derde, breng elke dag door in de Bijbel. In Gods woord en in gebed. Weet je, je kunt die Bijbel gebruiken door de woorden uit de Bijbel terug te bidden naar de Heere God. De psalmen bijvoorbeeld lenen zich daar uitermate voor. Maar wat je en hoe je ook bidt, blijf vragen. Blijf zoeken en blijf kloppen. Dat is wat Paulus hier vanmorgen tegen ons wil zeggen. Tot slot het derde gebod in vers 18. Dank in alles. Wat wil dit zeggen? Dit betekent, gebod, dat we in elke situatie dankbaar moeten zijn voor onze God en Vader. Paulus zegt dat op een andere plaats in Efeze 5, vers 20. Dank God, dank altijd voor alle dingen. En ik zei net al, wie moeten we danken? God en Vader, dat heb ik hier vandaan. Dank altijd voor alle dingen. Wie? God en Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Maar luister nu goed, let goed op. Dankbaar zijn in elke situatie betekent niet dat we blij zijn. Moeten zijn met elke situatie. Of dat we er ons bij neer moeten leggen bij de gang van zaken, zonder te bidden, zonder te werken aan verandering. Ook hoeven we niet dankbaar te zijn voordat we gaan danken. Wanneer God ons door moeilijke situaties heen leidt, als God beproevingen toelaat in je leven, dan voel je je niet dankbaar. Maar door geloof kunnen we tegen de Heere God zeggen: Heere, ik vertrouw u. Ik vertrouw op u. Ik weet, u bent goed. En ik weet dat wat u doet ook nu moeilijk is. Hoe moeilijk dat het ook is, maar ik geef mij over aan uw wil. Want ik weet, u heeft beloofd dat u het ten goede zult gebruiken. Net als altijd verblijd zijn, is dankbaar zijn een keuze. Om in God te geloven, ook in moeilijke omstandigheden. Nou, hoe doe je dat dan? Hoe ontwikkel je een gewoonte om de Heere God in elke situatie dankbaar te zijn? In de eerste plaats, en dat is ook meteen het allerbelangrijkste, door je te verdiepen, door meer te weten te komen over Gods soevereiniteit en zijn goedheid. Het verhaal van Jozef, Genesis, hoofdstuk 37 tot en met 50, maakt dit klip en klaar. Jozef zijn broers haten hem. En ze waren van plan hem te doden, maar dan op een gegeven moment komt daar die karavaan langs van die mannen die onderweg waren naar Egypte. En ze besluiten hem als slaaf te verkopen. Jozef belandt in de gevangenis, ook al is hij God gehoorzaam geweest en is hij niet ingegaan op die avances van de vrouw van Potifar. En al in die gevangenis smeekt hij de schenker om zijn zaak bij de farao, de hoogste baas in het land, te bepleiten, aan te kaarten, zodat hij vrijgelaten zou worden. Maar de schenker vergeet het, maar liefst 2 jaar lang. En dan na die 2 jaar legt Jozef de droom, mag hij een droom aan farao uitleggen. En direct daarna wordt hij aangesteld tot de tweede belangrijkste man in Egypte na de farao. En dan niet veel later mag hij zich verzoenen met zijn broers. Zijn broers komen en zijn vader ziet hij weer. Zijn bejaarde, inmiddels bejaarde vader. Maar nadat Jacob, zijn vader, is gestorven, worden de broers bang. Ze zijn bang dat Jozef wraak gaat nemen voor wat ze hem hadden aangedaan. En op dat moment, dan zit je ongeveer aan het einde van Genesis hoofdstuk 50, zien we dat het Jozef allemaal te veel wordt. Hij huilt. En hij zegt tegen ze: sta ik soms op de plaats van de Heere, van God? En dan in Genesis 50, vers 20. Lees die tekst maar eens met mij mee. Dan deelt hij met zijn broers. Weet je, die zijn bang. En terecht. Dat hij dus wraak gaat nemen. Deelt hij met zijn broers welk geloof hem al die tijd, al die jaren, in al die moeilijke situaties heeft weten stand te houden. En hij heeft geholpen in die moeilijke jaren van slavernij en gevangenschap. Hij zegt daar: jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Een groot volk in leven te houden. Jozef wist. God is soeverein. God staat boven de situaties. En God is goed. En jezelf onderwerpen aan die soevereiniteit, aan Gods leiding en aan zijn goedheid, dat helpt je in elke situatie om dankbaar te kunnen zijn. Tweede, dankbaar zijn lukt beter als je geleerd hebt om op God te vertrouwen. Want vertrouwen, Rob, was heel mooi in de zangdienst, kwam dat ook heel duidelijk terug. Vertrouwen en dankbaarheid, die komen samen, die horen bij elkaar. Wie op God vertrouwt, is dankbaar. Een duidelijk voorbeeld ook hiervan vind je in het Oude Testament. Net hadden we het over Jozef en Egypte. En als ze dan later, als de Heere God ze redt uit Egypte, uit die slavernij, dat doet hij met 10 bijzondere plagen. En de Heere God laat ze ontsnappen door op een wonderlijke manier dat ze kunnen ontsnappen door die Rode Zee. En als al die dingen gebeuren, dan zou je toch denken dat ze dankbaar zijn en dat ze de Heere God vertrouwen. Maar als ze dan vervolgens uit die Rode Zee komen en 3 dagen lang in de woestijn hebben rondgelopen en ze geen water hebben gevonden, zegt de Bijbel, dan gaan ze mopperen tegen Mozes. Maar mopperen tegen Mozes was eigenlijk mopperen tegen God. Ze vertrouwden er niet op dat die God, die op zo'n krachtige en wonderlijke manier ze gered had, zoiets simpels als water kon geven. Dus als je moppert vertrouw je niet. En als je niet vertrouwt, ben je niet dankbaar. Dus wil je dat ontwikkelen, leer om op God te vertrouwen. En dan zul je hem ook kunnen danken in moeilijke tijden. Omdat je dan kunt zien hoe de Heere God je helpt en werkt in jouw leven. Tot slot, ik sluit af. Bij die drie geboden die ik heb met jullie heb nagekeken, heb ik naar verschillende personen en verschillende gebeurtenissen in de Bijbel aangehaald. Wat ik niet heb gedaan, is samen met jullie kijken naar het leven van Job. Had ik kunnen doen. Niet gedaan. En ik wil je eigenlijk vragen, misschien dat je daar zelf later in je stille tijd eens over na wil denken. Hoe ging Job om met wat hem overkwam? Stel dat Job had geweten wat Paulus jaren later schrijft in 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 en 18. Paste zijn reactie, zoals we die weten en lezen in de Bijbel, daarbij? Was hij altijd verblijd? Was hij altijd biddend? Was hij altijd dankbaar? Maar het verhaal van Job, dat helpt ons in te zien hoe wij met moeilijke omstandigheden moeten of kunnen omgaan. Het laat zien dat het verhaal van Job, dat lijden niet zomaar gebeurt. Lijden in jouw leven gebeurt niet zomaar door toeval, pech, door de natuur, door het toedoen van mensen of door Satan. Nee, het ligt in de handen van onze wijze, goede Vader. Misschien als je dat boek leest en je kent het, dan denk je van nou, eigenlijk geeft me dat niet zoveel vertrouwen. Troost me niet dat trouw zijn aan God zoveel lijden en zoveel pijn tot gevolg kan hebben. Maar wat ik vanmorgen dan tegen jou wil zeggen is dit. God vraagt niet van ons dat we troost vinden in het lijden zelf. God vraagt niet van jou dat je troost vindt in het lijden zelf. God wil dat we troost vinden in de wetenschap dat hij het lijden gebruikt. Om zijn wil, voor iets goeds, voor zijn wijze plannen. En dat hij belooft dat hij in dat lijden je dicht bij zich houdt. Hij houdt je vast. Heb jij daar vrede mee? Met die belofte dat datzelfde lijden dat Jezus overkwam, dat ook zijn volgelingen zal overkomen. Dat is een belofte. En als je dat niet wist, als je niet wist dat Jezus volgen betekent lijden om zijn naams wil, dan daag ik je uit om die tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, om die erbij te pakken, om die door te lezen. En net als die eerste brief waar we vanmorgen naar hebben gekeken, ook die tweede brief is geschreven aan diezelfde gelovigen, pas tot bekering gekomen. Babygelovigen. En Paulus waarschuwt ze, jongens, meisjes, broeders en zusters, er zal lijden komen. Verdrukkingen, beproevingen. En dan zegt hij in 2 Thessalonicenzen 1, vers 5, hij zegt dat die bevolkingen en beproevingen, laat de tekst maar eens zien, dat die een teken zijn van Gods rechtvaardige oordeel, Gods wil. En let nu goed op wat hij dan verder zegt. Hij zegt, Paulus, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Paulus had deze kersverse christenen eerder gewaarschuwd. En nu is het gebeurd. En dan zegt hij, het is Gods rechtvaardige oordeel. Waarom? Om ons geschikt te maken voor de hemel. Om straks bij hem te kunnen zijn. Jezus heeft ons niet geroepen tot een makkelijk leven. Tot een gemakkelijk leven. Maar Jezus heeft ons geroepen tot een leven vol van blijdschap en vol van dankbaarheid. Echte blijdschap en echte dankbaarheid. Amen. Er is veel. Vanmorgen toen ik de preek zo... Ik doe dat Ik heb dat van mijn schoonvader, van Miel, geleerd. Om de preek op de zondagochtend, voordat ik de preek mag houden, om die voor te lezen voor de Heere God. En dat heb ik vanmorgen ook gedaan. En ik besefte me toen pas, en het klinkt heel raar, hoe indringend dat de boodschap is. En dat besef ik ook nu. Ik kan me goed voorstellen dat je in een moeilijke situatie nu bevindt. En dat je misschien gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent. En dat je er dan mee worstelt. Heer, wat is uw wil? Of dat je keuzes moet maken. Relatie, werk, al die andere dingen die ook belangrijk zijn, net zo belangrijk zijn. En ik heb daarom gekozen voor een verwerkingslied. En ik wil vragen aan het techniekteam om dat te laten zien en laat het op je inwerken. Het is een lied dat heet Thy Will. Uw wil, laat uw wil geschieden, zegt de Bijbel. En daar zingt dat lied over. Het is een lied van Hilary Scott, het is in het Engels, het is makkelijk Engels. En als het gespeeld is, luister ernaar, dan kom ik terug en dan spreek ik samen met jullie de zegen uit.